Goedemorgen allemaal als eerste. Goed om je allemaal weer te zien. Nou, ik vond het een fijne voorlied. Ik vind het altijd geweldig om... Dat laatste lied vind ik altijd zo'n mooi lied. Maar groot onze God. Dat is toch uiteindelijk ook wat wij behoren te doen, hè, als wij zijn kinderen zijn. God groot maken, God prijzen. God alle eer en glorie geven, want Hij komt er toe. Hij is het waardig. En ja, ik vind het altijd geweldig als we zo'n voordienst hebben. Om je gewoon even helemaal over te geven. Om je batterij, om het zomaar te zeggen, weer op te laden. En dan voel je Gods aanwezigheid. En dan weet je van, wauw, wat een voorrecht dat ik zo'n grote God mag dienen. Amen. Ik wil vanmorgen met u gaan spreken uit het Bijbelboek Esther. En volgens mijn beleving is het verhaal van Esther niet echt een verhaal wat heel vaak in de prediking wordt aangehaald. Tenminste, wat ik mij zo kan herinneren. Ik hoor niet echt heel vaak preken over Esther. En Elias luistert altijd naar een liedje van Make Some Noise. Misschien kent u die kindergroep. En dat liedje heet God heeft alle macht. En dat is echt een liedje wat Elias altijd zingt en wat ik in de auto aan moet zetten en dan keer op keer moet herhalen. En in dat liedje komt het verhaal van Esther ook naar voren. Dus vanmorgen gaan we uit het Bijbelboek Esther spreken. En het mooie van dit boek is eigenlijk dat het een diepere laag omvat en dat als wij goed kijken, dat we zo vanuit het Bijbelboek Esther een vertaalslag kunnen maken naar het Nieuwe Testament, naar het leven van Jezus Christus. En dat wil ik vanmorgen aan u laten zien. En het gedeelte wat ik wil lezen staat in hoofdstuk 7 beschreven. Ik lees voor vers 1 tot en met 10 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat, zo waren de koning en Haman weer bij koningin Esther te gast. Ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther, wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de hel van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde, majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen. Want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Dan vers 5. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde, die mededogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. En Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van de tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken, want hij besefte dat hij van de koning niet goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar de maaltijd gehouden werd, had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid, riep de koning boos uit. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. En dan vers 9 en 10. Jarbona, een van de eunigen die de koning diende, zei, staat er bij Hamans eigen huis niet een paal van 50 el hoog die Haman heeft neergezet voor Mordechai, dezelfde Mordechai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen. Hang hem daaraan, zei de koning. En zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen bedaarde de woede van de koning. Tot zover dit schriftgedeelte, ik kom hier zo meteen op terug. En misschien is het u al wel eens opgevallen als u het Bijbelboek Esther eens gelezen heeft thuis in uw Bijbeltje. Maar in het Bijbelverhaal Esther, in geen enkel hoofdstuk, zo moet ik het zeggen, wordt de naam van God genoemd. Misschien is het u wel eens opgevallen of niet. De naam van God wordt in geen enkel hoofdstuk genoemd in het hele verhaal van Esther. God wordt niet genoemd. Gods naam staat niet op papier geschreven. En Esther is ook een boek wat nooit geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Het is het enige oud-testamentische boek bijvoorbeeld wat niet terugkomt in de Dode Zee-rollen. En omdat nergens de naam van God genoemd wordt in het hele verhaal, zijn er ook Bijbelgeleerden die van mening zijn, ja, dit moet een misverstand zijn, dit moet een foutje zijn, dat het verhaal Esther bij de 66 Bijbelboeken hoort van de gehele Bijbel. Dat kan niet kloppen. In de Bijbel hoort het om God te gaan. In de Bijbel moet op zijn minst de naam van God genoemd worden. En in heel Esther komen we de naam van God niet tegen. Dus dit moet een foutje zijn, een misverstand van de persoon die de Bijbel heeft samengesteld. En als u het verhaal van Esther een beetje kent, dan kunnen we eerder zeggen, Esther is een heel leuk, spannend, romantisch verhaal. Het is een thriller, het is een drama met een goede afloop. Esther is eerder een boekje wat je leest als jij op vakantie bent en je ligt op het strand te zonnen. Dan neem je meestal een tijdschriftje mee, iets luchtigs of een romantisch verhaaltje. En zoiets is Esther eerder dan dat het een boek is met een geestelijke laag, een boek waaruit wij iets kunnen leren. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Maar toch wil ik vandaag laten zien dat, ondanks dat de naam van God niet genoemd wordt in het Bijbelboek Esther, dat het boek toch een enorme diepe geestelijke laag heeft. Dat het toch een enorm actueel boek heeft. God treedt misschien niet op de voorgrond in het boek Esther. We lezen zijn naam niet, we horen de naam van God niet. Maar ondanks dat God niet op de voorgrond treedt, is God achter de schermen altijd wel aan het werk. Komt God achter de schermen? Of is God achter de schermen altijd bezig om zijn volk, zijn kinderen, de helpende hand toe te reiken? De Bijbel zegt ook, God slaapt of sluimert nooit. En ondanks dat de naam van God niet genoemd wordt, is God meer als ooit tevoren wel de hoofdpersoon in dit hele Bijbelboek. En dat wil ik laten zien. En het gegeven dat God niet op de voorgrond treedt of te zien is, maar achter de schermen wel aan het werk is, dat kunnen we met een heel mooi woord ook wel benoemen, met Gods verborgen handelen. Gods verborgen handelen. En dat is het thema van vanmorgen. Gods verborgen handelen. Daar ga ik het vandaag over hebben. En weet u, we kunnen dat ook vertalen naar ons eigen leven. Gods verborgen handelen. Het kan misschien soms aanvoelen of op dit moment zo zijn dat we het idee hebben van, ja, God, ik ervaar u eigenlijk ook niet op de voorgrond in mijn leven. Ik bemerk weinig van uw aanwezigheid. Ik bid wel voor bepaalde dingen, maar ik krijg geen antwoord. Of ik maak hele moeilijke situaties mee op dit moment. En het lijkt of God niet ingrijpt in mijn situatie. Het lijkt of God totaal niet op de voorgrond bezig is in uw leven. En we smachten misschien naar een teken van God. Van Heer, bent u wel in mijn leven? Geeft u om mij? Waarom grijpt u niet in mijn leven? We smachten misschien naar een profetisch woord van iemand. We bidden misschien om een teken dat God laat zien dat hij inderdaad wel op de hoogte is van mijn situatie, van mijn persoonlijke situatie, van al datgene wat er op dit moment in mijn leven gebeurt. We hopen dat we misschien een droom ontvangen in ons slaap. We hopen misschien op een bezoek van een engel of een visioen. Maar al mijn zintuigen nemen misschien God op dit moment niet waar. En het lijkt inderdaad van, God, u bent helemaal niet op de voorgrond bezig in mijn leven. En dit was eigenlijk ook zo in het verhaal van Esther. Gods naam wordt niet genoemd, maar ondanks dat Gods naam niet genoemd wordt, ondanks dat wij misschien soms ervaren en we merken dat God, dat wij het idee hebben dat God niet aan het werk is in ons leven, is God achter de schermen altijd bezig om zijn oplossing gereed te maken die hij op een gegeven moment ons gaat toereiken. God zal altijd u en mij, omdat wij zijn kinderen zijn, zijn helpende hand toereiken. God is soeverein. En God is altijd achter de schermen bezig om zijn volk de reddende hand toe te reiken. En dat is een geweldig mooi leerpunt wat we uit het Bijbelboek kunnen halen. En daarom is het denk ik ook zo actueel. Ook vandaag in deze tijd. En als we al die hoofdstukken lezen en we zouden het in één zinnetje samen moeten vatten, het Bijbelboek Esther, dan zouden we ook kunnen zeggen van rouw wordt omgedraaid in vreugde. Zo kunnen we in het kort samenvatten waar het Bijbelboek Esther op neerkomt. Rouw wordt omgedraaid in vreugde. In Psalm 30 vers 6 staat ook een hele mooie tekst beschreven. Psalm 30 vers 6, die heb ik ook geprojecteerd, daar staat, 's avonds huil je en treur je, maar in de morgen lach je weer.' Ofwel, rouw draait om in vreugde. 'S Avonds huil je en treur je, maar in de morgen lach je weer. In het Engels wordt het als volgt vertaald. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Dat is zo'n mooie vertaling. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Er zijn inderdaad misschien avonden en dagen en situaties in ons leven dat het niet lekker loopt, dat we problemen hebben, dat we echt denken van God, waarom treedt u niet op de voorgrond in mijn leven? Maar weet u, er komt altijd weer een nieuwe morgen. Een morgen dat God uw situatie zal veranderen en wat weer vreugde met zich mee zal brengen. Welke situatie wij ons ook in bevinden, er zal op een dag, een moment, een ommekeer plaatsvinden. Joy comes in the morning. Dat is zo'n mooie vertaling. In Klaagliederen 3, vers 22 en 23 staat: het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. Ook deze tekst, ook deze vers spreekt wij dat elke morgen Gods genade, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid weer nieuw zijn. Hoe je het ook went of keert, al ervaren wij God niet op de voorgrond, toch is God achter de schermen zo soeverein. En zijn liefde zal nooit voor u ophouden te bestaan. Zijn gunstbewijzen is zijn zegeningen, zijn liefde, zijn genade, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid, noem het maar op. Die zullen nieuw zijn voor u en mij elke morgen, elke dag. Dat is zo'n mooie tekst ook weer. Dat is eigenlijk zoals we het Bijbelboek Esther kunnen gaan lezen. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. En weet je, als we het gewoon ook heel nuchter bekijken, is het ook gewoon een waarheid. Soms maken wij dingen mee, of zijn er gewoon zorgen, of denken wij over de toekomst. En dan willen we gaan slapen. En kunnen we niet in slaap vallen. Want vaak als jij je hoofd op je kussen wil leggen, speelt de hele dag, flitst de hele dag door je hoofd heen, door je gedachten heen, kom je heel moeilijk in slaap. En daarom is het gewoon zo'n waarheid wat daar staat beschreven. 'S Avonds huil je en treur je. Inderdaad, soms kunnen de avonden zwaar zijn, omdat dan alles voorbij flitst. Maar er komt weer een nieuwe morgen, omdat God een God van trouw is. Dat is zo geweldig, dat is zo mooi. Maar voordat we even verder gaan naar Esther hoofdstuk 7, wat we net hebben gelezen, wil ik even in het kort vertellen wat er eigenlijk helemaal gebeurt in het Bijbelboek Esther. En vanuit het Bijbelboek Esther kunnen we de vertaalslag maken naar het Nieuwe Testament, naar het leven van Jezus. In hoofdstuk 1 lezen we dat er een koning is, koning genaamd Ahasveros. En hij regeert over een rijk dat zich uitstrekt van India tot Afrika. Dus hij is koning over een heel groot gebied. En die koning Ahasveros is eigenlijk geen geweldige koning, hij is geen geweldige God, want hij besteedt zijn tijd en energie en aandacht eigenlijk meer aan feesten dan aan regeren. Het is niet echt een hele serieuze man. En om de een of andere vage reden stuurt hij op een gegeven moment zijn vrouw weg, even vrij vertaald hè, door mij. En hij denkt, ja, ik ben toe aan een nieuwe vrouw. Zo makkelijk. Hij stuurt even zijn vrouw weg. Hij denkt, ja, die vrouw die zeurt me te veel aan mijn hoofd. Van, heb je de wc-bril al naar beneden gedaan? Nee, de witte was moet in die mand en de bonte was moet daar. En hij denkt, ik ben het zat. Hij stuurt zijn vrouw weg. En ik zie de meeste mannen nu al denken van, wow, was het maar zo makkelijk. Of niet? Ik zie Gert in één keer kijken, ja. Nee, grapje, hè. Maar die koning, die doet het dus zo makkelijk. Hij denkt, ja, dat gezeur over die wc-bril. Als ik naast de pot wil pissen, dan pies ik toch lekker naast de pot. En hij denkt, ja, ik ben er nu een beetje klaar mee. En hij zegt tegen zijn vrouw, ja, ik wil even een nieuwe vrouw. Even vrij vertaald, hè, mensen. Dus dat moet hij niet thuis gaan doen, hè. Dat gedeelte, dat moeten we niet letterlijk interpreteren uit de Bijbel. Maar dus dit is een beetje de situatie. En hij denkt, ja, ik wil niet zomaar een vrouw. Ik wil de mooiste vrouw uit het Perzische Rijk. En hij organiseert een soort van modellenwedstrijd, een schoonheidwedstrijd. En hij laat alle mooie vrouwen uit het Perzische Rijk overkomen. Net zoals we eigenlijk zien bij al die programma's. Holland, hoe heet het programma? Holland Next Top Model. Zo'n wedstrijd wordt er ongeveer georganiseerd. En dan is daar in één keer Esther, een supermooie vrouw. En koning Ahasveros denkt, ja, dat is de vrouw die ik wil hebben. Uiteindelijk uit die schoonheid wedstrijd komt dus Esther tevoorschijn. En hij wordt zo verliefd op haar. Hij is zo stapelgek op haar dus, dat hij alles voor haar over heeft. En dit gebeuren staat in hoofdstuk 2 heel mooi beschreven. En daar staat in vers 16 en 17, ik zal het even aan u voorlezen. Zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht in het koninklijke paleis in het 7e jaar van zijn regering, in de 10e maand, Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in plaats van Wasti. Dus Wasti, dat is die vrouw die te veel aan het zeuren was. Die schoof hij dus zomaar aan de kant. En hij had meer genegenheid voor Esther dan voor alle andere vrouwen die hij tegenkwam bij die schoonheidswedstrijd. En Esther bleek het nichtje van een Joodse man genaamd Mordechai. En nadat de ouders van Esther zijn overleden, ontfermt Mordechai zich over Esther en voedt hij haar op als haar eigen dochter. En weet u, Mordechai en Esther waren van oorsprong van Joodse afkomst. En de Joodse, Hebreeuwse naam van Esther is Hadassah. Maar omdat Joden niet geliefd waren in het Perzische Rijk, niet geliefd waren bij koning Ahasveros, adviseert Mordechai Esther, jij moet jouw oorspronkelijke identiteit niet blootgeven aan koning Ahasveros. Jij moet niet laten zien dat jij van oorsprong Joods bloed in jou hebt. Jij moet jouw echte naam Hadassah niet gebruiken, maar gebruik jouw Perzische naam Esther. Dus Esther verzweeg dat zij van Joodse afkomst was. Dit zien wij ook bij Abraham gebeuren. Abraham verzweeg dat Sara zijn vrouw was, maar hij vertelde in eerste instantie aan de mensen dat Sara zijn zus was. Een wit leugentje om eigen bestwil kunnen we het eigenlijk een beetje noemen. En dan komen we in hoofdstuk 3 aan. In hoofdstuk 3 verschijnt in één keer Haman op het toneel. En Haman krijgt van koning Ahasveros een hele hoge positie bekleed. Een hele hoge functie in het paleis. Hij krijgt de touwtjes in handen. En in hoofdstuk 2 van vers 3 van hoofdstuk 3 volgens mij staat beschreven dat Haman iedereen bevol, al het personeel bevol, dat zij voor hem moesten neerbuigen. Maar er was één iemand die nooit voor Haman neerboog. En dat was Mordechai. Mordechai, een man van Joodse afkomst. Dat was wel bekend, dat hij van Joodse afkomst was. En hij vertikte het om neer te buigen voor Haman. Hij vertikte het om om te doen wat Haman zei. En hierdoor was Haman zo verbolgen. Hierdoor was Haman zo kwaad dat hij op een gegeven moment een grote galg liet neerzetten. En aan deze galg wilde hij Mordechai ophangen. Wilde hij Mordechai kruisen, zodat geheel de wereld kon zien. Zodat iedereen kon zien, dit is wat er gebeurt als je niet voor mij neerbuigt. Dit is wat er gebeurt als je niet naar mijn pijpen danst. En Mordechai moest op grote hoogte voor de gehele wereld tentoongesteld worden. En dan komen we in hoofdstuk 7 aan. En dan staat er in vers 2 dat koning Ahasveros aan Esther vraagt, wat wilt u vragen, koningin? Esther, het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Wauw, wat wilt u? Wat is uw wens? Het zal u gegeven worden. Dit is denk ik ook zo'n vraag die alle vrouwen ook wel gesteld zouden willen hebben door hun man. Wat wil je hebben, schatje? Wat is je wens? Ik geef het je. Wil je mijn pinpas? Hier. Wil je mijn creditcard? Ik zal het je geven. Ik kan Vita mijn pinpas wel geven, maar er staat weinig op. Dus. Dus ik kan je wel wat anders geven, behalve mijn pinpas. Maar dit is zo'n vraag die misschien elke vrouw, waar elke vrouw wel van droomt. En Esther kreeg die vraag. Schatje, wat wil je hebben? Ik zal het je geven. Zeg het maar wat je wil. Ik zal het je geven. En dan antwoordt Esther in vers 3 en vers 4. koning, wij zijn verkocht. En één keer begint ze te spreken in de wijval. Wij zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en om volledig te worden uitgeroeid. Want Haman had een wet bedacht van iedereen van Joodse afkomst, die zal gedood moeten worden, die zal gestenigd moeten worden, die zal aan het kruis genageld moeten worden. En op dit moment is het voor de eerste keer dat Esther aan haar man laat zien wat haar werkelijke identiteit is. Zij zegt, wij zijn verkocht. Wij, de mensen van Joodse afkomst, wij zijn verkocht. Wij zijn op weg naar de dood. Er is een man die de hele Joodse geslacht, die het hele Joodse geslacht wil uitroeien. Wauw. Wat is het toch altijd dat de duivel probeert het Joodse volk, het volk van God, uit te roeien. Dat is niet normaal eigenlijk als we de geschiedenis gaan bekijken. Er is zo'n haat van de duivel tegen het Joodse volk, tegen het volk van God. En elke situatie grijpt hij aan om het Joodse volk uit te roeien. Ook in het verhaal van Esther is dit het geval. En Esther die zegt dus tegen haar man van wij. Ze zegt dus, ik ben ook van Joodse afkomst. En koning Ahasveros die denkt, huh? Maar wie heeft die wet dan bedacht? Hij had geen eens door dat Haman, de persoon die hij zelf had aangesteld, dat hij met al die regels, dat hij al die regels had opgesteld, dat hij het Joodse volk wilde uitroeien. En koning Ahasveros, die had in vers 2 gezegd, ja, ik zal al jouw wensen uitvoeren. Dus hij luistert ook naar Esther. En hij zegt op een gegeven moment, ik wil dat Haman wordt opgehangen aan de paal die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. En toen bedaarde de woede van de koning. Dat staat in vers 10 beschreven. Dus de paal die Haman had klaargezet om Mordechai op te hangen, aan diezelfde paal werd hij opgehangen. Dat is ook wel een beetje ironie. En in Spreuken staat het gezegde wat we allemaal kennen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dit is de situatie die van toepassing is. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder. Mordechai zegeviert over zijn vijand. Koning Ahasveros neemt de zegelring van Haman af en geeft deze aan Mordechai. En samen met Esther bedenken zij een nieuwe wet, een nieuwe plan. De wet van Haman om alle Joden uit te roeien wordt krachteloos gemaakt. En eigenlijk de vijanden van de Joodse mensen, die worden nu aan de voeten neergezet van Mordechai en Esther. Ofwel de situatie wordt volledig omgekeerd. Er was rouw, maar ineens heeft God het omgedraaid in vreugde. Dit is even heel kort samengevat wat er allemaal in het Bijbelboek plaatsgevonden heeft. En het mooie is dat als wij dit Bijbelboek goed doorlezen, dat bepaalde personen eigenlijk voorafspiegelijk zijn van datgene wat we in het Nieuwe Testament kunnen terugvinden. Dat Mordechai eigenlijk een typebeeld is van Jezus Christus. Weet u, zoals bijvoorbeeld Haman erop uit was om Mordechai te doden. Haman was erop uit om Mordechai te laten neerknielen voor hem. Zo was de duivel. Haman is eigenlijk het typebeeld van de duivel. Zo was de duivel erop uit om Jezus voor hem te laten neerknielen in de woestijn. U kent waarschijnlijk dat verhaal wel. Maar Jezus wederstond elke aanval in de woestijn van de duivel. Jezus vertikte het om neer te buigen voor de duivel. En hij wederstond elke aanval van de duivel door te zeggen, beste duivel, er staat geschreven. U kent het verhaal wel. Er staat geschreven, er staat geschreven. En weet u, buigen voor de tegenstander. Dat is echt de weg van de minste weerstand. Mordechai en ook Jezus hadden eigenlijk heel veel strijd en heel veel pijn kunnen besparen door gewoon de brede weg te bewandelen. Door de weg van de minste weerstand te kiezen. Maar dat deden zij niet. Zij kozen er bewust voor om gehoorzaam te zijn aan de weg van God, die God voor hen had uitgestippeld. En uiteindelijk vanwege deze volhardendheid verhoogde God hen. En er zijn nog zoveel meer overeenkomsten tussen Mordechai en Jezus. Er werd bijvoorbeeld, zoals ik al gezegd heb, een galg opgericht voor Mordechai. Mordechai moest voor het oog van de hele wereld aan het kruis opgehangen worden. Aan die galg opgehangen worden. En de duivel die had ook voor Jezus een galg klaargezet. En Jezus moest ook voor het oog van de hele wereld vernederd worden. Jezus werd geschopt, Jezus werd geslagen, Jezus werd bespuwd, Jezus werd doorboord met speren in zijn zij. En op een gegeven moment toen Jezus zijn laatste adem uitblies, dacht de duivel bij zichzelf, ja, ik heb gewonnen. Ik ben Vader God te slim af geweest. Ik ben degene die het laatste woord heeft. Ik ben degene die aan de touwtjes trekt. Maar weet u, de duivel die dacht dat hij gewonnen had, maar hij vergat dat Vader God altijd het laatste woord heeft. Ofwel, God was in het verborgene weer bezig om zijn plan gereed te maken. In het verborgene was God weer bezig om met een oplossing te komen. God is achter de schermen altijd bezig. De duivel dacht dus dat hij de schepper van de hemel aarde te slim af was. Maar wat werkelijkheid lijkt, blijkt de omgekeerde waarheid. Wat werkelijkheid blijkt, lijkt de omgekeerde waarheid. Dat is iets bijzonders. Niet Jezus werd ontwapend. Niet Jezus werd tentoongesteld voor heel de wereld. Maar de machthebbers van de duisternis werden vernederd en werden tot schande gemaakt door de kruisiging van Jezus aan het ruwhouten kruis. In Colossense 2 vers 15 staat beschreven, hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Wauw. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. De ondergang van Jezus blijkt een overwinning te zijn. De duivel had er niet aan gedacht dat God hem zou doen laten opstaan uit de dood. Jezus zegeviert en behaalt de overwinning. Hij laat de duivel buigen en niet andersom. De waarheid, wat de waarheid leek voor de duivel, was dus niet de werkelijke waarheid. En ook voor de duivel gold, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. En weet u, dit hele Bijbelboek Esther laat heel mooi Gods verborgen handelen zien. God treedt in dit verhaal niet op de voorgrond. Zijn naam wordt niet genoemd. Ook al ervaren wij misschien God niet op de voorgrond in ons leven, toch is God altijd bezig achter de schermen om, wanneer hij het de tijd rijp vindt om zijn helpende hand toe te reiken. Want hij is gewoon een soevereine God. Hij is een trouwe God. Een God die zijn kinderen nooit zal doen laten vallen. Weet u, God heeft in alles het laatste woord. En God trekt altijd aan het laatste eind. En ook al lijkt het niet zo misschien in uw leven. Ook al ervaren wij het op dit moment misschien niet zo in het leven. Toch is het zo. Dat is een waarheid. En weet u, zoals Mordechai op een gegeven moment een nieuwe wet lanceert en uitvaardig. Zo heeft Christus ons ook een nieuwe wet gegeven. De oude wet is afgeschaft. De oude wet is afgeschaft door Jezus' opstanding. Is de nieuwe wet in treden gekomen. En die nieuwe wet zegt, de zonde en de dood zijn teniet gedaan. De dood is niet meer de laatste vijand. We hoeven niet meer bang te zijn voor ons, voor datgene wat we in ons verleden hebben gedaan. We hoeven niet meer bang te zijn voor de dag van morgen. Nee, de nieuwe wet van Jezus Christus maakt levend en zegt, een ieder die in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar een eeuwig leven ontvangen. Dat is de nieuwe wet die Jezus Christus geïntroduceerd heeft, doordat hij is opgestaan uit de dood. Een ieder die in mij gelooft, zal niet verloren gaan en een eeuwig leven ontvangen. Ofwel, er zal altijd een moment van ommekeer plaatsvinden in uw leven, in mijn leven, in de situatie van de gemeente, wat de situatie ook is. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. De morgen van vreugde is gewoon aanstaande. Hoe komt dat? Doordat Jezus Christus zijn leven voor u en mij aan het kruis heeft gegeven. Daardoor is de duivel verslagen en daardoor zijn zijn gunstbewijzen nieuw elke morgen, nieuw elke dag. Daardoor is het mogelijk dat wij elke morgen weer met nieuwe moed opstaan, met vreugde, met blijdschap. En dat wij mogen uitroepen, Jezus, u bent Heer, u bent Koning, u bent Majesteit. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus Christus. En op het moment dat wij die naam belijden, en op het moment dat wij zo de dag beginnen, dan heeft de duivel geen schijn van kans. Want op het moment dat wij steeds de duivel indachtig maken, dat hij al verslagen is aan het kruis van Golgotha, dan weet hij, ik heb niks te zoeken. Ik heb niks te zoeken. Ik kan niks uitrichten bij een kind van de Allerhoogste. There may be pain in the night, but joy comes in the morgen. Amen. Dat is waarmee ik u wil bemoedigen. Er zal vreugde zijn in uw leven, omdat Jezus dat aan het kruis mogelijk heeft gemaakt voor u en voor mij. Zijn gunstbewijzen zijn nieuw, elke morgen, elke dag. En dat is waar we straks ook over gaan zingen. Amen. Wilt u met mij uw ogen sluiten? Dan zal ik u voorgaan in gebed. Dank u wel, trouwe Vader God. Ik bid op dit moment dat u door uw Heilige Geest de rijen langs wil gaan en naprediken wil zijn, dat dit woord in ons hart zal landen, dat dit woord wortel zal schieten en dat wij ten alle tijde ons hoofd op zullen heffen naar de hemel, want daar komt onze hulp vandaan. U bent groot, u bent machtig, u bent de naam boven alle namen. U bent koning der koningen. En Jezus, u hebt de duivel overwonnen aan het kruis van Golgotha. Hij dacht misschien, ja, ik heb gewonnen. Ik ben degene die aan het laatste touw heeft getrokken. Maar nee, Vader God. U bent degene die altijd het laatste woord heeft. U bent altijd achter de schermen bezig om ons de perfecte oplossing toe te reiken. En daar dank ik u voor dat u nooit slaapt, nooit sluimert. Wat de situatie ook is op dit moment in ons leven. Al stormt het. Al gaan we door een diep donker dal van duisternis, zoals Psalm 23 het zegt. Maar u bent daar. En u zal u helpen de hand toereiken. U bent achter de schermen bezig. En u zal elke situatie omdoen laten keren. En er zal een morgen aanbreken. Wat weer vreugde en blijdschap. Wat weer zegen en genade met zich mee zal gaan brengen. En dat is waarmee ik mijn broeder en zuster wil mee bemoedigen. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen gaan zingen dat uw gunstbewijzen nieuw zijn. Elke morgen, elke dag. En ik bid ook voor de mensen die misschien vanmorgen aanwezig zijn. Die nog niet zeker weten in hun leven dat de nieuwe wet die Jezus Christus aan het kruis gerealiseerd heeft. Namelijk dat er eeuwig leven mogelijk is. Dat zij tot die waarheid, Heer God, zullen gaan komen. Dat zij zullen geloven in het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. En dat zij het eeuwige leven mogen gaan ontvangen. Wilt u maar tot hun hart spreken? Wilt u hun denken maar vernieuwen? Dat wat ze ook gedaan hebben in het verleden. Al hebben ze misschien heel veel zwarte bladzijden, Heere God. Door datgene wat ze mee hebben gemaakt in hun leven. Elke zwarte bladzijde kan omgeslagen worden. Doordat Jezus Christus voor u en mij aan het kruis is gegaan. En hij zal ons, ja, een geweldige toekomst geven. Dat is waar ik wil bidden. Ik dank u voor dit moment in Jezus' naam. Amen. Amen.